onze hulp en onze enige verwachting. Is in de naam van de Vader die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam van de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernielt, hen geven de verlichte ogen van het verstand, de drie enige God. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. We gaan samen zingen van deze psalm, psalm 123, en daarvan het eerste vers. We openen de schriften deze middag in het Oude Testament. We lezen daaruit twee gedeelten. Allereerst lezen wij Exodus 17. En daarna lezen wij nog drie versen uit Deuteronomium 25. De versen 17 tot en met 19. Exodus 17. En daarna Deuteronomium 25 vers 17 tot en met 19. En na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij van psalm 60 en daarvan het laatste, het zevende vers. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen.
Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin, op het bevel des Heren, en ze legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zei: geef gijlieden ons water, dat wij drinken. Mozes dan zei tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Toen nu het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zei: Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, omdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zei de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezien des volks, en neem met u uit de oudste van Israël, en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloeg, en ga heen. Zie, ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam der plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij den Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in het midden van ons of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zei tot Jozua: kies ons mannen en trek uit. Strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, en de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zei de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam: de Heere is mijn banier. En hij zei: terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Dan gaan we verder bij Deuteronomium 25, vanaf vers 17 tot 19. Gedenk wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart, en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom in het land, dat u de Heer uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen, vergeet het niet. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Met de hulp van de Heere willen wij vanmiddag stilstaan bij Exodus 17, de eerste schriftlezing. Exodus 17, Israëls strijd tegen de Amalekieten, zoals we het vinden in vers 8. Exodus 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Tot zover. Zoeken wij eerst het aangezicht van de Heere om hem te vragen om zijn zegen over deze dienst en om de opening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, gij grote en almachtige God. Wij mochten er deze dienst mee beginnen met het zingen van dat gebed om genade. Geef ons genade. En red ons tot uw eer. Heere, u weet hoe wij die psalm hebben gezongen. De jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen. Of wij ook zo deze dag, deze uw dag, aan de troon van uw genade hebben gebedeld. Of er ook vandaag, of er ook vanmiddag, een woord van uwentwege tot ons gesproken mocht worden. En dat u een blijk van uw gunst en van uw genade wil schenken, daar waar wij het moeten belijden van onze kant, het verbeurd en verzondigd te hebben, dat we niet meer boven dat gebed uit kunnen. Geef mij genade. Heere, dan wilt u toch ook deze middag die stille hoop niet beschamen. Maar wilt u dan nog verblijden door uw grote daden in uw opzoekende zondaarsliefde? Dan weet u wat wij nodig hebben nu wij voor de tweede maal op deze dag samen mogen komen als gemeente. Of mee mogen luisteren via de kerktelefoon. En dan bidden wij u om een verbeurde zegen. Heere, dan weet u wat wij nodig hebben. Op weg een reis naar die grote eeuwigheid. Want wij allen zullen geopenbaard worden voor uw rechterstoel. Dan zal het toch van twee in één zijn, Heere. Of wij zijn in dit leven, ondanks zoveel preken, ondanks dat wij zo vaak uit uw woord hebben voorgelezen, dezelfde gebleven. Nooit heilig verlegen om uw genade. Heere, bewaar ons daarvoor. Dat we te hoog staan met onszelf en te hoog blijven staan met onszelf. Maar wilt u ons dan opzoeken vanavond door uw ontdekkende genade ons brengen op een plaats waar wij zelf niet kunnen komen en niet willen komen, in het stof voor uw heilig oog en aangezicht, dat er inderdaad die roep overblijft. Geef ons genade. Heer, maar het kan ook op die andere wijze. Als wij voor uw rechterstoel zullen staan, dat wij hier in dit leven al hebben leren sterven aan alles van onszelf. Dat u ons hebt neergeveld op het slagveld van vrije genade. Tegen die roep uit de diepte naar omhoog is gekomen. Of er nog een middel is om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En we u mochten leren zoeken en vinden. Heere, laat dat dan ook deze middag voor het eerst of opnieuw de ondervinding mogen zijn dat u van ons af weet. Wilt u dan zo de rijen doorgaan, harde harten verbreken? En wilt u ook verbroken harten helen, dat u afweet van de strijd die wij ook in dit leven te strijden hebben tegen die doodsvijanden, tegen de wereld, tegen de duivel, maar ook tegen die geestelijke Amalekieten, tegen dat boze vlees. Heere, wilt u dan kracht geven in die strijd en dat het oog des geloofs op u de Heere gericht mag worden, omwille van hem, die altijd biddende en dankende hoge priester, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die toch altijd leeft om voor uw volk en kinderen te bidden. Heere, wilt u ons zo deze middag bezoeken met uw heil, bedienen vanuit uw hemels heiligdom. Ga ons toch niet voorbij, Heere, maar zie ons aan in de Zoon uw liefde. Wij bidden u dat niet alleen voor onszelf, maar overal waar op deze uw dag uw woord mag worden verkondigd, die ene naam tot zaligheid verkondigd wordt. Heere, breid dan uw koninkrijk uit op het rond en breedte van deze wereld. Zegen het werk van zending en van evangelisatie. Gedenk aan de evangelieverkondiging in Israël. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ook dat vervolgde deel van de kerk. Heere, geeft u hen moed en kracht, standvastigheid. Mogen wij u ook bidden voor de kerk in Nederland. Heere, wat is er een verdeeldheid? Wat is er een verscheurdheid en een verbrokenheid? Heere, geef dat er nog eens een eenparig gebed mag zijn om uw genade. Denk nog in de toren aan uw ontfermen, Heere, te midden van zoveel zorgen en zoveel noden. Heere, denk nog aan uw erf, aan Sion's berg waar ge eertijds hebt gewoond. Ja, wees u met heel ons land en volk, met onze overheid hier plaatselijk, provinciaal en landelijk. Heere, wilt u onze regering alles geven wat nodig is? Bewaar ze toch bij uw woord. Ja, breng terug bij uw woord. Want alleen als het toch is naar uw woord, zal dat dageraad hebben. Wij mogen u ook bidden voor ons koninklijk huis. Ook daar hebben u in het verleden toch zo rijk willen wonen en werken. En u bent toch nog diezelfde, Heere. Dat hebben we zojuist ook mogen belijden. Ik geloof in God, de Almachtige. U bent toch een wonderdoend God. Heere, gedenk dan nog. Zou alles wat op uw zegen is wachtende ook deze avond, ook als wij vanavond weer naar uw huis zijn opgekomen, met een hart vol zorgen en moeiten en noden, Heere, neem het toch eens een ogenblik van ons af. Maar wilt u ons door uw woord aanspreken naar dat wij nodig hebben? Gedenk zo in ieder van ons, in welke omstandigheid van het leven ook, in alle eenzaamheid, bij alle zorgen die er kunnen zijn in gezinnen, in huwelijken. Heere, wilt u raad geven? Daar hebben wij toch ook van mogen zingen. Bij u is raad, bij u is heil. Laten we het dan van u alleen mogen verwachten. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat we alles leren verzaken. Om het leven en de zaligheid alleen van u te mogen verwachten. Breng ons daar, Heere. Wilt u de duivel ook deze middag op een afstand houden? Bewaar ons voor afleidende gedachten. Voor alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren. Maar wilt u in ons midden zijn? En gedenk dan nog in uw gunst. Wees ons genadig. Bezoek ons met uw heil. Schenk ons uw zegen. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 118. Daar zingen wij behalve het vierde en het achtste ook het derde vers. Dus we zingen Psalm 118, eerst vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden. En wat er verder volgt in het vierde en het achtste vers van Psalm 118. Ondertussen zal er worden gecollecteerd en de Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
zingen wij na het amen van Psalm 3, daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. En dat eindigt ook met de regels. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geef uw volk de zegen. Het vierde vers van Psalm 3. Na het amen. Gemeente, het was aan het begin van de zevende eeuw dat een heidense koning uit Saksen een inval deed in Wales. En toen hij op het punt stond om de strijd aan te gaan met het leger in Wales, toen keek hij eens goed naar zijn tegenstander. En tot zijn verbazing zag hij een groep ongewapende mannen die ten strijde mee optrokken. En deze vrede koning, die vroeg het aan zijn eigen generaals. Wat is dat daar voor een groep? En na enig onderzoek kwamen zijn generaals weer bij hem en ze zeiden het. Koning, dat zijn christenen die bidden voor hun leger. En deze heidense koning die God niet vreesde, die zei tegen zijn generaals: val die mannen het eerste aan, omdat hij toch beducht was voor het gebed van die ongewapende mannen. Ja, is er inderdaad een betere weg in de strijd van het leven dan om niet je vuisten te ballen, maar om je handen te vouwen, om je ogen op te slaan naar de hemel? Zien we dat ook niet in Exodus 17 vanmiddag? Want waar ligt nu het geheim van de overwinning van Israël? Dat ligt allereerst niet op het slagveld zelf. Maar we zullen het zien. Het ligt op de heuvel bij die biddende Mozes. Zo mocht Israël tegen alle menselijke verwachting in de overwinning op Amalek behalen. Gaf God zijn volk de zegen in de weg van strijdend te bidden en biddend te strijden. En zo komen we tot het thema van de verkondiging deze middag. Geroepen tot strijden. Geroepen tot strijden. En we zullen het zien, dat geldt op twee fronten. Allereerst op het slagveld. En ten tweede in het bidvertrek. Geroepen tot strijden op het slagveld. Dan zien we Jozua ten strijde trekken. Maar ten tweede ook in het bidvertrek. En dat is op de heuvel waar Mozes is. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Nee, het moment van deze aanval is, zo zullen we zien, is niet maar zomaar op dit moment. Al een aantal weken is het volk Israël op weg uit Egypte getrokken, uit Egypte geleid, op weg naar het beloofde land. En ondanks de zegeningen die de Heere al keer op keer geeft, blijkt het volk Israël in zichzelf een tegenstrevend volk, mopperend en klagend. Wat heeft de Heere al niet voor wonderen gedaan, jongens en meisjes, aan dit volk Israël? Nog toen het volk in Egypte woonde, heeft de Heere door middel van die 10 plagen laten zien wie Hij is, hoe machtig dat Hij is. Hoe heeft Hij ook vervolgens een pad gebaand door de zee, daar waar geen pad was. baande hij de weg. En hebben de Israëlieten het met hun eigen ogen gezien, hoe Farao en zijn ruiters verdronken in het kolkende water. Nee, de Heere laat zijn volk niet in de steek. Is er overdag die wolkolom en 's nachts die vuurkolom. En zo reist het volk op weg, maar het is nog geen 3 dagen in de woestijn. Of ze krijgen dorst. Dan zijn ze bij Mara. En dan is het water bitter. Oh, dan gaat het volk mopperen en klagen. En wat gebeurt er dan op het gebed van Mozes? Dan wordt het water zoet. En even later dreigt er gebrek aan eten. En weer komt het volk in opstand. En op het gebed van Mozes gaat de Heere wonderen doen, komt er kwakkels en manna voor brood en vlees. De Heere laat zien dat hij aan zijn volk wil denken. Zo reist het volk verder. En dan komen ze bij Rafidim, een vlakte daar in de buurt van de berg Sinaï. En opnieuw is er geen water. En in plaats dat het volk heeft geleerd, dat ze gaan vragen: Heere, wilt u een wegwijze water schenken? Nee, dreigt het volk weer in opstand te komen. En we hebben het samen gelezen. Ze dreigen zelfs Mozes te stenigen. Ze dagen God uit, zegt vers 7. En ze zeggen het: is de Heere in het midden van ons? Of niet? En wat doet de Heere dan? In zijn ongekende trouw en goedheid. Hij zegt al niet: nou volk, nu zoeken jullie het zelf maar uit. Nee, hij geeft Mozes de opdracht om met de staf op die rots te slaan. En komt er water uit. Wordt het volk opnieuw verkwikt en versterkt in de woestijn. Maar de rust wordt ruw onderbroken. Er breekt paniek uit. Want opeens zijn daar die Amalekieten, die in het achterhoede van het volk dood en verderf zaaien. Een eerste verrassingsaanval uitoefenen op een hele verraderlijke plek. Daar waar de zwakken lopen. De vrouwen en de kinderen die achteraan zijn. Daar slaan die Amalekieten als eerste toe. Ja, wat een laffe vijand. Want het is een ongelijke strijd. Deze Amalekieten, het is een woest roversvolk. Gewend om te strijden. En ze kennen deze woestijn op hun duimpje. En Israël, het is een slavenvolk die nog maar net bevrijd zijn uit Egypte. Nee, daar hadden ze geen zwaard. Dus ze hebben ook helemaal niet getraind om te vechten. Ze hebben amper een zwaard in hun handen gehad. Ze zijn machteloos en krachteloos. Naar de mens gesproken is hier een strijd, waarvan de overwinning op voorhand zeker is. Is de overwinning voor de Amalekieten. Jongens en meisjes, het is zo'n ongelijke strijd hier. Moet je je voorstellen, een meisje uit groep 1 tegen een jongen uit groep 8. Dan zou je zeggen: wat laf, wat gemeen. Ja, wie kan Gods wijs beleid doorgronden, nu wij zo samen gaan lezen in Exodus 17. Want de Heere zal juist in deze weg, in deze nieuwe beproeving voor Israël, het volk gaan leren. dat het niet door eigen verdiensten, niet door eigen kennen of kunnen is. Enkel Gods genade zal zijn als ze eenmaal dat beloofde land mogen binnengaan. En wat had het volk vol verachting ook alweer gezegd? Is de Heere in ons midden of niet? Nou, het volk komt er wel achter wie zij zijn in zichzelf. Nee, hun ontrouw zal Gods trouw niet teniet doen. Maar aan de kant van Israël ligt het verbeurd en verzondigd. Inderdaad, zonder Gods kracht zullen ze helemaal niets kunnen doen, zijn ze inderdaad weerloos in de strijd. Als God niet in het midden van het volk zou zijn, dan rest er enkel en alleen de dood. Dan is het hopeloos en reddeloos verloren met dit volk. Ja, zeker, ze zijn door Gods hand uitgeleid uit Egypte. Maar als het nu vervolgens onderweg van hen zou afhangen, dan kwamen ze nooit in Kanaan. Zo wordt Amalek hier gebruikt door God om Israël te tuchtigen. Om ze ook te oefenen in de strijd van het geloof. En daarom is het moment van die aanval van Amalek maar niet toevallig. Nee, daar zijn die Amalekieten zichzelf natuurlijk totaal niet van bewust. Zij worden door niemand minder dan de boze, dan door de duivel aangedreven om dat volk aan te vallen. Ja, wie zijn die Amalekieten eigenlijk? Het is een broedervolk van Israël, nakomelingen van Esau, de broer van Jacob. Hier in de woestijn staan ze dus tegenover elkaar, die neven. Afstammelingen van Esau tegenover de afstammelingen van Jacob. Dan mag het misschien waar zijn dat die Amalekieten niet willen dat er anderen op hun grondgebied komen. Maar ten diepste zien wij hier die oude geestelijke strijd ontbranden. Want het gaat Amalek niet om de buit die Egypte meedraagt. En het gaat Amalek er niet om dat die Israëlieten kostbare weidegrond voor hun vee nodig hebben. Nee, Amalek zet alles op alles om te verhinderen dat dat volkje het beloofde land zal binnentrekken. En daarom gebruikt de duivel juist deze Amalekieten, het sterkste roversvolk van dit moment, om te voorkomen dat God nog aan zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob zal gedenken. Hier in Rafidim spant het erom, zet de duivel alles op scherp. En waarom dan toch? Omdat dat machteloze, krachteloze volk in zichzelf dat zaad met een hoofdletter in zich draagt. Wat al aan Adam en Eva is beloofd. De Christus der Schriften. Amalek vreest God niet. Zo hebben we gelezen in Deuteronomium. Maar ze willen er alles aan doen om te voorkomen dat dit volk verder zal reizen. Ja, de duivel heeft al veel slagen verloren in Egypte, bij de Rode Zee. Maar dan zal hij nu opnieuw bij Rafidim het gaan proberen om het volk tegen te houden, om Gods heilswerk te vernietigen. En daarom valt Amalek Israël aan. Nee, de duivel laat echt geen enkele gelegenheid gaan om Gods werk tegen te gaan, om Gods werk te verwoesten. Dat is die aloude strijd al vanaf Genesis 3. De strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Daarom alleen staat het in vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. En daarom moet Israël de strijd aan. Geef Mozes de opdracht aan Jozua en trekt Jozua ten strijde. Moet deze geestelijke strijd niet tot op de dag van vandaag. Kijk, al die namen in de strijd, die veranderen voortdurend. Maar die strijd blijft hetzelfde. En zo is de duivel er ook op deze laatste zondag van november 2017 er nog maar om één ding om te doen. Om Gods werk tegen te staan. Dat maakt hem echt niet uit op welke manier dat is. Of hij nu op een goddeloze wijze of op een vrome wijze. Buiten de kennis van de Heer Jezus Christus ons leventje leiden. Dat is hem allemaal best. Maar het is de duivel erom te doen. Om te voorkomen dat er zijn die dat hemelse Kanaan eenmaal zullen ingaan. O, wat is de duivel daartoe listig. Zegt Gods woord het ons toch zelf. Dat indien het mogelijk ware. Nee, dat is het niet. Maar indien het mogelijk ware. Hij zelfs de uitverkorenen zou verleiden. Want al heeft hij de slag verloren en heeft hij de strijd op Golgotha verloren, hij zet toch alles op alles om u en jou bij God vandaan te houden. Hoe is het dan niet vreselijk? Als op deze laatste zondag van november het nog eerlijk moet zeggen, maar ik ken de Heere niet. Ook al gaat u naar de kerk en ook al bezoek je de catechisatie, je weet niet van die hartelijke droefheid naar God. Je weet er niet van dat je door Gods geest ontdekt bent aan die grote nood en ellende in je leven. Dat je maar niet in strijd met Amalekieten bent, maar nog in een staat van oorlog bent tegenover God. En je weet er niet van hoe Hij je hebt doen ontwaken uit die valse slaap der gerusten. Dat die vraag van binnen gaat wegen, waar er een antwoord bij God vandaan op moet komen. Mijn ziel, doorzie je nou je lot. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Of als je nu vanmiddag moet zeggen ja, daar weet ik niet van. O, ontwaak dan toch. Want dan sta je ten diepste nog aan de kant van Esau. En dan sta je aan de kant van Amalek. Dan hebben we het gelezen in vers 14. Waar Amalek eindigt. Vers 14 zegt het. Ik zal de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen van onder de hemel. O, kom dan niet vanmiddag allereerst tot u of jou dan de oproep. Strijd dan die goede strijd. Strijd om in te gaan door de enge poort. Om het koninkrijk van God en dat hemelse Kanaan binnen te gaan in de weg van geloof en van bekering. Om gered te worden van de zonde en van de schuld van de zonde en van de straf op de zonde. De eeuwige verlorenheid. O, voelt u wel dat het van eeuwigheidsbelang is welk antwoord u en jij en ik geef op die vraag die vanuit deze geschiedenis tot ons allen komt? Kent u en jij iets van die strijd tegen Amalek? Die geestelijke strijd hier van binnen, tegen alles wat zich tegen God en tegen zijn werk verzet. Dat is een strijd die Israël moest aangaan toen ze uitgeleid werden uit Egypte, uit het slavenhuis. En dat is dezelfde strijd die het geestelijke Israël tot op de dag van vandaag moet strijden. Ze uitgeleid zijn uit dat slavenhuis van de duivel en van de zonde. Om niet alleen de wereld te verlaten, te verzaken, maar ook om in een nieuw, godzalig leven te wandelen. Ja, dan krijg je op die weg toch te doen met doodsvijanden. Nee, daar kun je geen wapenstilstand mee sluiten, omdat er die vijand, de wereld en de duivel, het er je om te doen is, om jouw hart uit de hemel te houden. En als dat niet lukt, dan hier op aarde maar de hemel uit je hart te halen. En wat kunnen er dan een schatten van Egypte zijn, waarna je weer terug verlangt. Die je zo kunnen meeslepen, je zo kunnen bezetten. En maar één doel. Dat je laat beïnvloeden door alles wat deze wereld je biedt. En dat het woord van God dicht blijft in je leven. En dat je handen slap worden in het gebed. Omdat je zo weer opgaat in deze wereld. En er geen strijd is om toe te mogen nemen in die kennis en in de genade van Christus. En zo vormen die Amalekieten uit vers 17 hier juist het beeld, ja, van die gevaarlijkste doodsvijand. Dat broedervolk hier van binnen, dat boze vlees, dat nooit bekeerd wordt, dat zich niet wil onderwerpen aan de wet van God. Maar moet er niet juist tegen dat verraderlijke broedervolk worden gestreden, veel strijd gestreden zijn, wil het namaals vrede zijn. En dan moeten we toch nog eens goed opletten wanneer Amalek kwam om te strijden tegen Israël. In Rafidim. Dus juist als het volk nog maar net onderweg is. En nog maar net geleden verkwikt door water. Ja, water, waaruit en waardoor? Water uit de rotssteen. En zegt Paulus het niet even later in een van zijn brieven. Die rotssteen is Christus. Hoe is het dan niet juist? Juist als je eens iets ondervonden mag hebben in je leven. Van die genade van God. Iets geproefd en gesmaakt. Dat God zo goed is. Voor een slecht mens als ik ben. En dat de kracht van zijn woord in je hart is gekomen. Dat de Satan er zo snel en zo ongemerkt bij is. Om Gods werk in je leven te bestrijden. Of dat het vlees gaat begeren tegen de geest. En waar vallen dan die geestelijke amalekieten, mag ik ze zo eens noemen vanmiddag. Waar vallen die geestelijke amalekieten je dan het eerst op aan? We hebben het gelezen in Deuteronomium, juist op die zwakke plek. Juist op die ene boezemzonde, waarvan je dacht dat die weg was, daar komt juist die amalekieten op af. En dat kan zo heel verschillend zijn. Voor de ene is dat hoogmoedige ik. Dat er maar niet onder te krijgen is. Dat zich heimelijk op ontvangen genade zo kan beroemen. En voor de ander is het dat hij juist op die genade wil gaan rusten. Of dat hij denkt nu in eigen kracht wel te kunnen strijden. Omdat hij God denkt mee te hebben. En voor nog een ander zijn het inderdaad al die boze lusten van het vlees. Die zich laten gelden, nu juist, nu je even de wacht niet hield. Maar wat zijn er een amalekieten die je kunnen bespringen. Maar de duivel heeft er maar één doel bij. Om Gods werk te verdonkeren en om te verduisteren in je leven. Dat de weg naar het hemels Kanaan niet meer wordt vervolgd. Dat alles in je leven helemaal ondersteboven ligt. En je in moedeloosheid neer gaat zitten. Heb ik het soms over u? Of over jou? O wanhoop, ja wanhoop maar wel veel aan jezelf, maar niet aan wie God is. Want zegt hij het niet, of lezen wij het niet in het doopsformulier. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Nee, dan klinkt die oproep. Om ten bloede toe tegen te staan, strijdende tegen de zonde. Ja, zegt er iemand. Maar hoe moet ik dan strijden? Waar moet ik dan al mijn kracht vandaan halen? Want ik heb toch in mijzelf geen geweer in die strijd. Ik ben zwak, ik ben krachteloos. Zien we niet juist in Exodus 17 dat het geheim van die overwinning van Israël niet lag in hun zwaard, niet in het zwaard van een mens, maar het geheim van de overwinning ligt in een staf Gods. En zo komen we bij onze tweede gedachte, die strijd in dat bidvertrek. Want Mozes zegt het tot Jozua. Kies ons mannen uit en trek uit strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf Gods in mijn hand. Ja, het is bijzonder. Daar wil ik nog wel even de vinger bij leggen. Dat Jozua zonder één vraag te stellen Mozes gehoorzaamt. Hij gaat niet in discussie. Mozes, hoe kun je dat nu van me vragen? Wij hebben toch geen kracht. En we kunnen toch niet strijden. We zijn niet eens geoefend in de strijd. Nee, Jozua deed als Mozes hem gezegd had. Ja, hier zien we dat Jozua met dezelfde geest vervuld is als Mozes. Mogen ze hier beide staan. Door het geloof in de kracht van God. Strijden ze samen biddend en bidden ze samen strijdend. En het gelezen dat Mozes de berg op gaat samen met Aaron, zijn broer. Hur, vermoedelijk de zwager van Mozes, getrouwd met Miriam. Daar gaan ze de heuvel op. En jongens en meisjes, wat gaat Mozes daar op die heuvel doen? Gaat hij daar het volk een beetje aanmoedigen, aansporen om toch maar te strijden en om te volharden? Ach, wel nee. Het enige wat we lezen. In vers 9 belooft hij dat al. En hij doet het ook in vers 11. Het enige wat hij doet is dat Mozes zijn staf omhoog houdt. Zijn staf. Zeg ik dat goed? Nee, hè? De staf Gods zal in mijn hand zijn, zei Mozes. Het is die staf waarvan God tot Mozes had gezegd toen hij werd geroepen om het volk te gaan leiden. Neem die staf in uw hand waarmee gij tekenen doen zult. Nee, God heeft enkel om redenen uit zichzelf zich verbonden aan dat volk Israël. En de staf die Mozes in zijn hand heeft, is daar het teken van, is daar het bewijs van. Jongens en meisjes, jullie moeten vanavond maar eens thuis op gaan zoeken. Tussen Exodus 7 en Exodus 17. Hoe vaak en wanneer de Heere wonderen heeft gedaan aan Israël door middel van die staf. Bij de plagen in Egypte, door de Rode Zee, bij het water uit de rots. En nu houdt Mozes de staf hoog in de lucht. Afwisselend waarschijnlijk in zijn linkerhand en in zijn rechterhand. En op een gegeven moment, voordat hij echt moe werd, met beide handen, hield Mozes die staf omhoog. En waarom doet Mozes dat nu? Allereerst als bemoediging voor het volk dat daar streed in het dal. Dat als ze even een blik omhoog wierpen in de strijd, ze het beseften. O ja, wij zijn zwak in onszelf. Zonder de kracht van God kunnen wij niets, tot hinken en tot zinken gereed. Maar als de Heere nog in de toren vanwege onze zonde aan zijn ontferming wil gedenken, o, dan kunnen we nog strijden, dan is er nog hoop. Als de Heere wil gedenken aan ons volk. En zo keken ze naar die staf in Mozes' hand. Wat had de Heere daar al zijn gunst mee betoond, keer op keer. En zo mocht het als bemoediging dienen, zou die God die gisteren en eergisteren heeft geholpen, ook vandaag niet willen helpen. Hij alleen kan toch de overwinning geven. Maar Mozes, hij houdt deze staf ten tweede natuurlijk vooral omhoog naar de hemel als een roep tot God. Daarmee wijst hij de Heere op zijn eigen werk. Mozes heft zijn hand op als een zichtbaar gebed om Gods hulp in deze strijd. Eigenlijk bidt hij zonder woorden. Hetzelfde als wat koning Jozef wat eens zal doen in die strijd. Heere, in ons is er geen kracht tegen deze grote menigte. Maar onze ogen, ze zijn op u. En kan Mozes nou op iets wijzen van zichzelf? Kan hij de Heere nu iets wijzen op verdiensten van het volk? O, hoe zou het ook kunnen? Het volk Israël is in zichzelf even verdorven als Amalek. Wat dat betreft is er helemaal geen verschil tussen Amalek en Israël. Even schuldig, even hardleers. Ja, misschien moet ik wel zeggen, is Israël en nog slechter aan toe, want zij zondigen tegen beter weten in. Maar Mozes, hij mag hier als een voorbidder van zijn volk door het geloof de Heere herinneren aan de daden Gods in het leven van Israël. En zo zien wij vanmiddag Mozes bidden, terwijl Jozua strijdt op hoop tegen hoop. Heeft Mozes niets anders in zijn hand als die staf van God. En daarmee zegt hij eigenlijk alles. Want daarmee belijdt hij zijn totale afhankelijkheid. Dat ze Gods kracht en hulp verzondigd hebben. Maar is die staf van God het nochtans van het geloof? Heere, onze zwaarden kunnen ons niet redden, maar uw machtige hand alleen. Het opheffen van deze staf, is dat eigenlijk niet wat we samen hebben gezongen in Psalm 123. Geef ons gena, o God. Geef ons gena en red ons. Ja, waarom? Red ons tot uw eer. Mozes bidt hier pleitend op Gods barmhartigheid. Hij doet een beroep op Gods naam, op zijn eer. Want daar kan God niet van af. Daarom geeft de Heere zijn volk niet over aan het verderf. En we lezen het in vers 11. Als Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Zo werkt de Heere in deze strijd aan op zijn eer, op het wonder Gods. Jazeker, het volk moet strijden. Maar zonder het zicht op de staf van God gaat het alsnog ten onder. Want als Mozes moe wordt en zijn handen laat zakken, wint Amalek. En dan beseffen Aaron en Hur en die gaan Mozes ondersteunen, krijgt hij een steen om op te zitten en ondersteunen ze hem met zijn handen. Maar zo mag Mozes tot de zon ondergaat, constant die staf omhoog houden. De staf Gods. En daarom geeft God zijn volk de overwinning. Ja, welke lessen liggen hier nu voor ons opgesloten? Nou, in elk geval deze. Dat de strijd tegen die geestelijke Amalekieten, tegen die geestelijke vijanden, nooit en te nimmer in eigen kracht gestreden kunnen worden. Want zegt de Heer Jezus het niet zelf tegen zijn discipelen: waakt en bid. Er moet op twee fronten gestreden worden, zijn het strijden en het bidden, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Kijk, wie probeert te strijden tegen de verleidingen, tegen allerlei verzoekingen, zonder het gebed in de binnenkamer, die komt echt teleurgesteld uit. Laat je nederlaag op nederlaag, al je goede voornemens ten spijt. Dat is de les van Exodus. Dat je bedrogen uitkomt als je strijdt met eigen wapens. Maar kunnen Gods kinderen niet alleen de strijd zo schuwen, maar is ook dat bidden zo'n moeilijke zaak? Is het vanuit onszelf zo'n zwaar, onbegonnen werk om hun handen op te heffen, omdat ze nog zo vol zitten met van alles en nog wat? Nee, daar is die armmakende genade van God voor nodig, keer op keer, om mij af te breken van alles waar ik aan vasthoud. Dat ik op die plaats kom waar ik alleen nog maar lege, schuldige handen heb. En waar ik het eerlijk moet belijden. Dat God geen onrecht doet als hij mij voorbij zou gaan. Ja, daar is genade voor nodig. Om God wel vrij te laten, maar niet los te kunnen laten. Om te smeken. Om die geest der genade en der gebeden. De vinger bij zijn woord te leggen, bij de staf Gods. Om het de Heere te wijzen op zijn eigen werk, Heer. Om uw naams wil. Om uw woords wil. Ik kan u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. Of hebt u en jij daar eigenlijk helemaal geen last van? Geen last van, net als Mozes, dat je handen zwaar zijn om te bidden. En dat het zo gemakkelijk verflauwt en weer inzakt. Kijk, als je nou vanmiddag moet zeggen: ik heb er eigenlijk geen weet van wie mijn doodsvijanden zijn. Is dat een slecht teken? En dat is het ook als je moet zeggen dat die strijd je eigenlijk nog wel goed afgaat ook. Zonder al te veel moeite overwinning op overwinning kan behalen. Dan onderschat je de vijand en overschat je jezelf. Is het niet naar de schrift, want zegt de Heer het niet zelf: ik zal me doen overhouden, een arm en ellendig volk. Dat nochtans op de naam van de Heer leert betrouwen. O ja, dat is een volk dat het Guido Gezel, een dichter uit de 19e eeuw, leert nazeggen. Tot hun smart: de wereld wil mij achterna, waar ik ook ga of sta, of ooit mijn ogen sla. O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Is dat nou geen pijnlijke en geen moeilijke en geen vernederende les? Om nu al mijn eigen kracht en sterkte te verliezen. Want dat gaat zo in tegen mijn natuur. Welke jongen uit de kerk wil er niet sterk en stoer zijn? Dan wil je alles voor doen. Daar heb je alles voor over. Nou, dat is in het geestelijke niet anders. Dat is onze oerzonde. Om in hoogmoed, onafhankelijk van God te willen zijn. Zelf Heer en Meester. Maar om in het hemels Kanaan te mogen komen, moet ik al meer leren eigen krachten te verachten. Dat ik de Heere niets, maar dan ook echt helemaal niets kan toebrengen om die overwinning te kunnen verkrijgen. O, het is niet vanwege mijn strijden tegen de zonde. Het is niet vanwege mijn bidden. Niets uit mij. Want als het van mij afhing, dan liet ik mijn handen zakken. En dan verflauwt het gebed in de binnenkamer. Geef ik me over aan de zorgvuldigheden van het leven. Heb ik genoeg aan alles van deze wereld? Zit ik zo vast aan de wereld? En ja, dan is geestelijke donkerheid en magerheid echt het gevolg. Hebben die Amalekieten vrij spel, krijgen ze de overhand. En wat wordt het dan een wonder vanmiddag. Als de Heere je ogen ervoor mag openen. Dat er nu een machtige voorbidder is. Eén wiens handen niet als Mozes moe en slap worden. Maar één. Die zijn handen nog alle tijd heeft uitgestrekt. En nooit moe en nooit krachteloos wordt. Hij is Jozua en Mozes, niet beiden heen, naar hem alleen. Christus Jezus, die in de woestijn van dit leven de strijd wel alleen heeft gestreden. Dat moest doen, dat wilde doen, vrijwillig. En ook op een heuvel, de heuvel Golgotha. Eeuwige overwinning heeft bewerkt. Een overwinning op de dood en op de duivel. Op die geestelijke Amalekieten. En hij is opgestaan uit de dood. En daar zit hij aan de rechterhand van zijn vader. Als die grote overwinnaar. Zegt de Hebreeënschrijver het. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken. Degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen, voor zijn volk te bidden. Altijd. Ook al kan u het niet meer bekijken van uw kant. Denk je toch nog te gaan verliezen in de strijd tegen die Amalekieten. Eén deze dagen om te komen. Hij leeft altijd om voor hen te bidden. Ook als ik geen gebed meer over heb. Als de hemel van koper lijkt. Als ik niet meer kan bidden. Als ik niet meer durf te bidden. Omdat ik die Amalekieten over me heen heb laten komen. Toch weer heb toegegeven aan de zonde. Ook wanneer ik niet meer wil bidden. Omdat ik zo moedeloos word en opstandig vanwege de weg die de Heere met me gaat. En alles zo donker en zo toegemuurd is. Dan wijzen vanmiddag Jozua en Mozes heen naar die voorbidder. Wiens handen altijd gewis, altijd vast zijn. En weet u wat dan zo'n wonder wordt? Dat hij nu niet alleen pleit, zoals Mozes, met de staf Gods in zijn hand om kracht en om sterkte. Nee, die volkomen voorbidder pleit niet alleen. Hij mag op grond van zijn werk ook eisen. Vader. Zie mijn handen en mijn voeten. Ze zijn toch doorboord op Golgotha. Overhoor dan toch die machteloze en die krachteloze tobber daar in Barendrecht. Bewaar hem toch in uw naam. Omdat hij in de strijd van het leven niet zal bezwijken, maar schenk hem de geest der genade en der gebeden. Die geest die hem weer op doet richten hier op aarde, en dat hij in de strijd het hoofd weer eens omhoog mag heffen. En de schild des geloofs weer opgeheven mag worden. Zo schenkt God door die meerdere Jozua en Mozes de overwinning aan een machteloos en krachteloos volk in zichzelf. Niets uit ons, maar al uit hem zo reist dat geestelijke Israël naar het hemels Kanaan. Naar dat hemelse Jeruzalem. Toe reist u en reis jij ook al mee. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Uw werk, o Heere, behoud dat in het midden der jaren. Ook al ontbreekt het ons aan alles, schenk u ons zicht en licht. Dat waar het aan onze kant aan alles ontbreekt, dat het aan onze kant verbeurd en verzonderd ligt. Dat u nog in de toren wil gedenken aan uw ontfermen, om uw naams wil, om uw woords wil. Heere, betoon nog eens dat u van ons af weet en spreek tot het hart van uw volk en kinderen, dat haar strijd vervuld is en haar schuld verzoend, dat er één is in de hemel, altijd leeft om voor hen te bidden. Heere, zie ons aan in hem. En gedenk nog in uw gunst. Heb dank voor alles wat u hebt gegeven. Vergeef al het verkeerde, al het zondige, in spreken en in luisteren. Wilt u er zelf maar de toepasser van zijn, Heere. Omdat ook deze dag mag strekken tot de eer van uw naam en tot de zaligheid van zondaren. Dat ze weer moed en kracht krijgen om te strijden ten bloede toe tegen de zonden. Gedenk zo in ieder van ons. Wees u met ons in deze nieuw begonnen week, bij alle verschillende omstandigheden. Als de gang naar het graf gemaakt moet worden, Heere, wilt u meegaan, ondersteunen en sterken. Wees u met de jongens en de meisjes als ze naar school moeten gaan. De jongelui in hun studie, gedenken ieder die moet werken, ook degene die geen werk hebben of niet meer hoeven te werken. Heere, wilt u in ieder nabij zijn, breid zo uw vleugelen uit, ook over deze gemeente. Zegen u het werk van dominee Visser, gedenk hem met zijn vrouw en allen die hem lief zijn. Geef ook de ouderlingen en diakenen alles wat nodig is om ook hun ambt uit te oefenen. Vervul hen met uw geest. Heere, wees u ons zo nabij. Ook als wij van hier gaan, wilt u ons over de onveilige wegen geleiden. Gedenk in zonderheid hen die alleen thuiskomen. U weet ook wat dat voor hen betekent. Heere, maar wilt u uw oog ook op hen slaan. Hoor ons zo in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. bidden wij nog om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Dan kun je voor een hele kant. Ja, ik weet het niet. Gewoon een kan water. Neem jij de glazen bij? Wil je zo lopen? Die deur. Ik heb het zelf nog niet weten. Ik heb het niet weten.